Kees Jan begon deze dienst met te zeggen: het verhaal van God met de mensheid is het verhaal waar de liefde van afdruipt. Kijk wat een mooie zin, Kees Jan. Een verhaal waar de liefde van afdruipt. En de titel van mijn boodschap is: die liefde zal nooit vergaan. De liefde zal nooit ophouden te bestaan. Dat is een citaat van een Bijbelvers. Ken je dat vers? Waar staat het? 1 Korinthe 13. En ik wil dat lezen. Een paar versen voorafgaand aan dit vers. De liefde zal nooit vergaan. Ik lees 1 Korinthe 13 vanaf vers 4. Er is de apostel Paulus aan het woord. En die zegt: de liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Prachtig tekstgedeelte. Vind je niet? Het gaat over de liefde. En ik vind het mooi. Ik zou, als ik dit lees, dan denk ik van, het lijkt wel een droom. Ik zou willen leven in een omgeving waar ik geduldig en vol goedheid bejegend word. Altijd. In een omgeving waar het kwaad, waar mijn fouten me niet aangerekend worden. In een omgeving waar mensen niet zelfzuchtig zijn, maar geïnteresseerd in mij. Ik zou willen leven in een omgeving waar men blij is met rechtvaardigheid en met waarheid. Ik zou willen leven in een omgeving waar men mij verdraagt, in mij gelooft, hoop heeft voor mij en niet opgeeft. Een omgeving van liefde die nooit ophoudt. Zou je er ook willen leven? En misschien denk je, Hans, dream on. Droom lekker door. Je leeft niet in de realiteit als je deze woorden uitspreekt. Nou, ik leef wel in de realiteit. Ik weet dat het leven hier op aarde niet is, meestal niet, zoals ik hier net beschreef. Ik word niet altijd geduldig benaderd. Ik maakte van de week een fout in het verkeer. Doe je dat wel eens? Toeter, pep, pep, middelvinger, ik zal het niet voordoen. En ik voelde iets van binnen. Ik denk, zal ik hem nog even treiteren? Als hij zo onvriendelijk tegen mij is, dan kan ik hem wel even pesten. Is dat een rare gedachte? Voel je dat wel eens? Alsof zijn gedrag dat van mij rechtvaardigt. Er zit iets raars in ons. We leven niet in die volmaakte wereld van liefde. Er zitten hele venijnige trekjes, ook in ons. Ik moest denken aan een prachtig liedje, wat misschien wel 20 of 30 jaar oud is. Het, volgens mij komt het uit mijn jonge jaren. En ik laat een fragment horen. Het is een liedje van Sade. En het zegt iets prachtigs. Together. fragmentje. Nummer duurt veel langer, maar dit is waar het om gaat. En zij legt in dit lied legt zij fantastisch die spanning neer, die ik net eigenlijk ook heb geprobeerd te beschrijven. Die spanning van een innerlijk verlangen, wat we allemaal hebben. Een innerlijk verlangen naar harmonie, naar vreedzaam samenleven. Geen oorlog, zingt ze. Everybody wants to live together. No more war. Maar vertel me waarom. Hoe kan het dat we dat willen en dat het niet lukt? Why can't we live together? Waarom lukt het niet? We willen het allemaal. Er is iets van binnen dat zegt ja, ik wil in vrede leven. Ik wil leven. Maar waarom lukt het niet? Waarom worden we boos door een kleinigheid? Waarom steken we middelvinger op als iemand een foutje maakt? Wat is dat voor logica? En dat roept ze prachtig op, vind ik, in dat nummer. En mijn vraag aan jou is, herken je dat innerlijke verlangen naar harmonie, naar vrede, naar harmonieus samenleven? Voel je dat van binnen, dat iets is wat je ten diepste wil? Ken je dat? Het is ingeschapen. En het is ingeschapen omdat wij zijn gemaakt naar het beeld van God. Van God. We zijn geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis, zegt de Bijbel. Het is Gods verlangen voor ons. Het is zijn droom voor ons leven. Dat we leven in harmonie. En zijn plan is in uitvoering. Het is nog geen realiteit, maar we zijn onderweg. We zijn onderweg naar die wereld waar we leven in een klimaat van liefde. In Galaten 5 staat, maar de vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22, maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Alweer zo'n prachtige tekst. Alweer zo'n tekst waarvan je kunt gaan dromen. Ik zou willen dat ik in die wereld leefde. Die wereld van liefde, van vreugde, van vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De tekst begint prachtig, maar de vrucht van de geest, hoofdletter, is liefde. Liefde is de vrucht van de geest. En hier wordt duidelijk wie de bron is. Hier wordt duidelijk dat God de bron is van liefde. Het is een vrucht van de geest. Een vrucht van God. Want de geest, de Heilige Geest, is God. We weten dat God de harmonieuze eenheid is van Vader, Zoon en Heilige Geest. God is drie personen die één zijn. Moeilijk te begrijpen concept. Maar de Geest is God. Jezus is God. Dat zei hij zelf. En de Vader is God. C.S. Lewis, die zegt in zijn boek Onversneden Christendom het volgende. Ik heb het even opgeschreven. Misschien is dat wel het voornaamste verschil tussen het christendom en alle andere godsdiensten. In het christelijk geloof is God niet een statisch ding, zelfs niet één persoon, maar een dynamische, pulserende activiteit. Een leven, wel haast een soort drama, of met eerbied gezegd, bijna een soort dans. Lewis beschrijft de gemeenschap van Vader, Zoon en Geest als een dans. Een dans vol passie, vol vreugde, vol liefde, vol creativiteit, vol muziek, blijdschap, waardigheid, vol eenheid, vol leven. En als dat God is, als God die dans is, dan is het logisch dat de vrucht die door God wordt voortgebracht, de vrucht is die we in Galaten 5 lezen. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Het is de vrucht van wie God is. En het is Gods droom dat wij meedansen in die dans van leven. Dat wij meebewegen. Dat wij deelnemer zijn in zijn aanwezigheid. Wij allemaal. Vorige keer, 2 weken geleden, hebben we gelezen 2 Petrus 3 vers 9. De Heer is niet traag in het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen, zegt Petrus. Hij heeft alleen geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Gods verlangen is dat iedereen die naar zijn beeld en gelijkenis is geschapen, en dat is iedereen, dat is ieder mens, dat ben jij, en dat is de meest vervelende persoon die jij kent, ook. Die is ook geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En zijn verlangen is dat iedereen mee gaat dansen in die dans van leven. Zijn verlangen is dat iedereen tot inkeer komt, staat hier. En dat niemand verloren gaat. Dat niemand buiten die kring van leven blijft. Weet je, ik heb niks met dansen. Ik voel me altijd onhandig als er gedanst wordt. Ik ben volgens mij een slechte danser. Een beetje motorisch. Helemaal over het randje heen. Onhandig bewegend. Maar deze dans van leven wil ik meedansen. Die dans van leven. Die dans van liefde. Van vreugde, van vrede. Van geduld. Van waarheid. Van genade. Die dans wil ik dansen. Met al mijn houterigheid. En misschien is dat wel een goed beeld. Dat onhandige houterige wat ik kan voelen. Kunnen we misschien ook voelen als we die dans met God aangaan. Misschien niet helemaal. Misschien moeten we het leren. Maar wat fantastisch dat God ons uitnodigt. God is liefde. En de liefde zal nooit vergaan. Why can't we live together? Waarom lukt het niet? Waarom is het een diep verlangen in ons? En waarom lukt het niet? Waarom worstelen we daarmee? Dat is misschien beter gezegd. Waarom is het een worsteling? Waarom gaat het niet helemaal vanzelf? En er zijn 2 hoofdredenen, denk ik, waarom mensen niet deelnemen aan die dans. Of 2 hoofdredenen waarom mensen die begonnen zijn aan die dans, stoppen met die dans. Uit die dans stappen. Uit die cirkel van leven stappen. En het heeft te maken met de zondeval. Het heeft te maken met wat er mis is gegaan, helemaal aan het begin. Het heeft te maken met leugen en misleiding. En we gaan een stukje lezen, strakjes. Ik zal het eerst vertellen. We gaan iets lezen, een verhaal lezen waar die 2 redenen heel duidelijk naar voren komen. En dit is het verhaal van Lucas 15. Het verhaal wat bekend staat als het verhaal van de verloren zoon. Een verhaal wat de meesten van jullie kennen. Een vader had 2 zonen. En de jongste zoon eist zijn erfenis op. Hij zegt, vader, ik wil mijn erfdeel hebben. En ik ga het huis verlaten. Ik ga uit die dans. Ik ga het huis verlaten. En hij verlaat het huis. Hij verbrast zijn geld aan vluchtig vertier. En hij vindt zichzelf terug, berooid. Zonder geld, teleurgesteld in wat hij dacht dat vervulling zou brengen. En hij keert schuldbewust terug naar zijn vader. En hij besluit dat hij zichzelf aan zal bieden als een knecht in het huis van zijn vader. Prachtig verhaal. En deze jonge man, die komt terug in het huis van zijn vader. En zijn vader staat hem op te wachten. Zijn vader sluit hem in zijn armen. En nog voordat hij heeft kunnen vertellen dat hij spijt heeft en dat hij zijn zonde wil beleiden. Nog voordat hij zijn mond heeft kunnen opendoen, heeft zijn vader hem vast. En sluit hij hem in zijn armen. Dat is het eerste deel van het verhaal. En in dat eerste deel van het verhaal zit onze eerste leugen. Onze eerste reden waarom we uit die dans stappen. Onze eerste reden waarom we misschien niet eens deelnemen aan die dans. En die leugen is dat ons geluk te vinden is in vertier, in genot, in andere zaken als in de God die het leven is. God is niet tegen vertier. Maar God wil meedansen als jij plezier hebt. God wil betrokken zijn bij jouw plezier. God wil niet dat jij uit die dans stapt en een leven leeft waar uiteindelijk je schade leidt aan je ziel. Een leven waarin je achterkomt dat het geen vervulling brengt. Een leven waarin je misschien misleid bent. En misschien bent gaan geloven dat zaken die geen vervulling geven, je vervulling kunnen geven. Een carrière, materialisme, et cetera, et cetera. God wil dat je met hem danst. God wil dat je deelnemer bent in zijn relatie. En soms worden we misleid. Dan denken we dat we gelukkig worden als we bezit hebben. Of vul het maar in. Misleiding, zelfzuchtige misleiding, egoïsme, een gevolg van de zondeval. De tweede reden waarom we uit die dans weglopen, of misschien niet eens deel gaan nemen aan die dans, maar in ieder geval weerstand bieden tegen die dans, en dat is een reden die misschien vaker voorkomt, zeker in een christelijk milieu waarin wij verkeren. En dat is het verhaal en de reactie van de oudste zoon. Die gaan we lezen. Die oudste zoon heeft een rare reactie. Hij is boos. Hij reageert woedend, staat er in de Bijbel. Hij is woedend als zijn vader de jongste jongen in de armen sluit en een feestmaal aan gaat richten. Hij slacht het gemeste kalf en hij gaat feestvieren omdat die jongen terug is. En dan de reactie van die oudste zoon. Let op. Vers 29, Lucas 15 vers 29. Hij zei tegen zijn vader, de oudste zoon, die dat heeft gadegeslagen. Die jongen die zijn geld verbrast heeft, die terugkomt en zijn vader die hem omarmt. En hij zegt, al jarenlang werk ik voor u. En nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te geven. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, zijn broer, maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, je bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En dit is een fascinerend stukje in het verhaal. Die oudste zoon heeft een andere reden om niet deel te nemen aan de dans. Hij heeft een andere blinde vlek. Hij heeft een andere leugen omarmd. Hij is op een andere manier misleid. Hij denkt dat het leven gaat niet om die dans. Hij denkt dat het ergens anders om gaat. En je ziet het in wat hij zegt. Al jarenlang, tegen zijn vader nota bene, al jarenlang werk ik voor u. En nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg.
En u hebt mij zelfs nog niet een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Deze oudste zoon denkt dat het gaat om werken voor zijn vader. Deze oudste zoon denkt dat het gaat om het uitvoeren van opdrachten. En hij denkt door te werken voor zijn vader, door de opdrachten uit te voeren, dat hij daarmee een feestje kan verdienen. Nou realiseer je, Jezus vertelt dit verhaal tegen iemand, of tegen een groep mensen. Jezus vertelt dit verhaal aan de schriftgeleerden en aan de farizeeërs. En hij heeft de boodschap aan hun, heeft hij tot het laatst bewaard van het verhaal. En dit is die boodschap. Jezus richt zich in dit verhaal tegen de misvattingen over God. Over de misvattingen over het geloof, over het leven, die post hebben gevat in het hoofd van de farizeeërs. En die oudste zoon is het beeld van die farizeeër. Die oudste zoon is het beeld van de religieuze gelovige. De gelovige die denkt dat het leven gaat om werken, om het verdienen en het uitvoeren van opdrachten. De reactie van zijn vader zegt alles. En er zit een tragiek in het antwoord van de vader. Zijn vader, en hij houdt van die jongen, houdt van die oudste zoon net zoveel als van die jongste zoon. Maak je geen zorgen. Zijn hart gaat naar die zoon die gevangen zit in zijn prestatiedrang en in zijn misvatting waar het leven om draait. Hij houdt net zo van die jongen als van die jongste zoon, die ook gevangen zit in een misvatting over waar je gelukkig van wordt. En hij zegt, mijn jongen, tegen de oudste zoon, mijn jongen, je bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Jongen, weet je wel, jij maakt deel uit van die dans. Alles wat van mij is, is van jou. Maar je weet het niet. Je hebt het niet door. We konden niet anders dan feest vieren. Want je broer, ook mooi hè, je broer, niet die zoon van u. Die oudste jongen kon niet eens een relationeel woord gebruiken voor zijn eigen broer. Hij zegt, die zoon van u. En zijn vader zegt, je broer was dood en is weer levend geworden. En het is feest. We dansen. Het is feest. En jij bent uitgenodigd op het feest. Mijn jongen, je bent altijd bij me. Alles wat van mij is, is van jou. Maar je hebt het niet door. Je bent uitgenodigd. Je bent deelnemer in onze dans. In de dans van Vader, Zoon en Heilige Geest. Een dans vol passie. Vol vuur, vreugde, liefde. Creativiteit. Vol blijdschap, vol waardigheid, vol waarheid. Vol leven. Alles wat van mij is, is van jou. Wat een tragiek. En dat is de tweede manier om de dans van het leven te missen. Denken dat het leven, en er is een grote overeenkomst overigens tussen de oudste zoon en de jongste zoon. Allebei denken ze dat het leven om iets anders gaat dan waar het om gaat. De oudste zoon denkt dat het leven gaat om dat je het leven kunt verdienen door gehoorzaam te zijn. En door je best te doen en door je deel te leveren. En de jongste zoon denkt, ik kan het leven verdienen door het binnen te halen. Door zoveel mogelijk genot te kopen. Maar het leven gaat om liefhebben. Het leven gaat om liefhebben. En de liefde zal nooit vergaan. Dat is waar het leven om gaat. Om liefhebben. En als deelnemer in die dans. Als deelnemer in die dans van God. Waarin we dansen met de God die liefde is. Dragen we vrucht. Wat zou onze vrucht zijn? Als we dansen met die God die liefde is. Wat zou onze vrucht zijn? Begin met een L. Onze vrucht is liefde. Kijk wat Jezus zei
tegen zijn leerlingen. Johannes 15. Dit zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Op het eind van zijn leven. Ik heb jullie lief gehad. Zoals de Vader mij heeft lief gehad. Zie je het? Jezus danst met zijn Vader. Er is liefde tussen de Vader en de Zoon. Ik heb jullie lief gehad. Zoals de Vader mij heeft lief gehad. Die leerlingen zijn ingesloten in die dans van Vader, Zoon en Geest. Blijf in mijn liefde. Blijf in die liefde. Blijf meebewegen. Zie je hoe ik beweeg? Het begint al te komen. Je blijft in mijn liefde. Als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb. En in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie. Om je mijn vreugde te geven. Dat zal je vreugde volkomen zijn. En nu komen de geboden waar je aan mag houden. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben. Zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, zegt Jezus. Wanneer je doet wat ik zeg. Je bent mijn vriend. Wanneer je doet wat ik zeg. Wanneer je mijn gebod houdt. Wanneer je elkaar lief hebt. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie heb bekendgemaakt. Alles wat ik van de Vader heb gehoord, heb ik jullie bekendgemaakt. Al het mijne is het jouwe. Alles heeft Jezus gegeven aan zijn leerlingen. En alles wat er is in die kring van Vader, Zoon en Geest, is beschikbaar. Voor zijn leerlingen. Voor ons. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om de weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Blijvende vrucht. Blijvende vrucht, de liefde zal nooit vergaan. We zijn gemaakt om de liefde van God te ontvangen. We zijn gemaakt om te ontdekken waar we vandaan komen. En het is geen gek verhaal inderdaad, Kees-Jan. Het is een fantastisch verhaal. En we mogen ontdekken dat God van ons houdt en ons uitnodigt. En dat hij een droom heeft. En zijn droom is dat niemand verloren gaat. Zijn droom is dat we allemaal in zijn armen gesloten worden. Zoals de jongste zoon zich laat omhelzen door zijn Vader. We zijn gemaakt om zijn liefde te ontvangen. En we zijn gemaakt om elkaar lief te hebben. Om de liefde te ontvangen. En om de liefde weer uit te delen. En die liefde zal nooit vergaan. In Romeinen 13, en daar sluiten we mee af, zegt Paulus het volgende. Want deze echo, deze echo hoor je in het hele Nieuwe Testament. Wees elkaar niet schuldig, zegt Paulus, Romeinen 13, vers 8. Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent uw naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. Amen.